Ik kreeg vrijdag van Arjan kreeg een bericht om een woord te mogen delen. Ik zat midden in mijn examens. Het was donderdag, sorry. Ja. En ik zat midden in mijn examens en ik had mijn hoofd was er niet echt naar. Dus ik zei, ik zal je later wel antwoorden. Maar net toen ik dat bericht schreef, kreeg ik al een bevestiging van, ja, John, het was tijd om dit te preken. Ik zeg, dan gaan we dan dit preken. Ik ga spreken en ik ga eigenlijk ook getuigen over angst en overwinning. Ik heb zelf iets meegemaakt en God heeft me er echt volledig doorgeholpen. Voordat ik dat ga doen, ga ik hem eerst uitnodigen voor mezelf dan. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Heer Jezus. Koning. Heer, het is weer een eer om hier te mogen zijn. Het is een eer om namens u te mogen spreken, Heer. Heer, wilt u mij daar ook voor de kracht geven, Heer? En Heer, laat uw wil geschieden, Heer. Heer, aan iedereen die moet aangeraakt worden vandaag, Heer, dat die zal aangeraakt worden. Zo bid ik u, Heer, in uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen. En voordat ik ga getuigen, wil ik eerst een stuk lezen dat er veel mee te maken heeft. En ik ga naar Romeinen 8 gaan. David mag het op de PowerPoint doen. Het is misschien apart om te zeggen, maar Romeinen 8 is mijn lievelingshoofdstuk van heel de Bijbel. Dat is een heel krachtig hoofdstuk. Het gaat over leven door de Heilige Geest. En aangezien dat we hier in een Pinkstergemeente zijn, moet je al denken, yes, leven door de Heilige Geest. He's gonna preach it, man. Maar nee, echt. Hij is echt een aanrader. Lees die eens door en er zit zoveel in dat hele hoofdstuk. En ik ga spreken vanaf hoofdstuk 14. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt de geest niet van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming, tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Wie heeft dan nog, als ze zoiets lezen zoals Abba, dat ze aan een Zweedse band moeten denken. En Waterloo, and can you hear the drums, Fernando? Ik wel toch. Maar dat gaat er dus niet over, dat gaat over geen Zweedse band. De tijd van Jezus en de apostelen, daar spraken ze Aramees. En de originele taal waar de Bijbel is geschreven, is Grieks, uit Grieks. Maar een aantal woorden lieten ze origineel erin. Om op een accent te leggen. In dit geval, Abba betekent vader of papa. Om ook echt een accent te leggen op wie hij is. Ik ga de rest van deze vers ga ik straks uitleggen na mijn getuigenis. En ik wil eerst nog iets verduidelijken, of misschien beter een vraag stellen. Is angst slecht? Nee, inderdaad, jullie zijn goede studenten. Inderdaad, angst is niet slecht. Omdat als ik bijvoorbeeld naar een bos zou gaan en ik zie een beer, die angst gaat mij zeggen van ga daar niet in de buurt. Dus angst is niet altijd slecht. Er zijn natuurlijk soorten angsten die volledig in het hoofd zitten. Die ons neerhalen, die ons het lood in de benen brengen, die ons doen zweten en gewoon beven van angst, zoals ze zijn. En daar wil ik het over hebben. Ik wil het over mijn eigen angst hebben, die ik had van kleins af aan. Van kleins af aan was ik doodsbang van hoogtes. En ik heb het niet over gewoon een hoogte. Nee, echt. Mijn vader die zei bijvoorbeeld, hij durfde nog geen diepe talure kijken. Dat wil zeggen, hij durft nog geen diep bord kijken. En je zou denken, dat is overdreven. Maar nee, echt, op een stoel staan durfde ik niet. Ik was bang. Echt, het lood ging mij in de benen. Angstzweet. beven. Mijn longen waren samengeperst van angst gewoon. Zo bang was ik ervan. Natuurlijk, ik ben op vrij jonge leeftijd ben ik gaan werken. Samen met mijn vader. En dan, ja, we plamuurden. En dus, ja, stukken noem je dat, denk ik. Ja, en natuurlijk, alles wat op deze hoogte was, was geen probleem voor mij. Maar niet alle plaatsen moeten maar tot hier geplamuurd worden, natuurlijk. Dus ik had een probleem. Ik moest de ladder op. En ik wou dat niet. Totdat mijn pa zei tegen mij, prut je postkorten, mak dat al boven zit. Dat is Nederlands voor, kom aan geliefde zoon, ik geloof in jou. Dus ik naar die ladder, en dan stond ik daar op die ladder. Ja, kom aan. Ja. En dat was één dag, en dan de volgende dag hetzelfde en hetzelfde. Maar na een tijd begon er gelijk aan gewend te worden. En die ladder, die eerst echt een obstakel was voor mij, werd een gewoonte. Tot op het moment, ja, dat er plaatsen waren die nog net iets hoger waren dan de ladder bereikte natuurlijk. En dan moest ik een stelling op. Oh, dat wou ik niet. Dus ik die stelling op, van bovenop die stelling gaan staan en echt volledig stijve benen en oké, gaan bewegen. Oké. Maar ook dit, na een aantal weken, maanden, begon ik daar, ja, gewend te worden. En dat ging veel gemakkelijker. Tot op het moment dat ik met mijn vader in een schaarlift moest. We gingen in de schaarlift en mijn pa die wist natuurlijk dat ik hoogtevrees had. En die vond dat wel eens leuk om eens van boven in de schaarlift, 15 meter hoog, zo eens de Marie-Louise te dansen. Huppakee. Ja. Pa doet aan u. Kom aan, stop het. Nou, ook dit opnieuw. Een aantal weken en ik begon er gewend aan te geraken. En alles ging beter en makkelijker. Tot mijn vader een werk had ontvangen, in de financiëntoren. Dus op één na hoogste toren in België, 144 meters lang, die werd gerenoveerd. En voor de renovatie hadden ze een buitenlift gemaakt. En we moesten natuurlijk in die buitenlift gaan, dus die hangde los van het gebouw, met een paal. En dan moest ik dan in, en ik dacht, John, we kunnen dit doen. We kunnen dit, dat gaat ons lukken. Ik in de lift, dat gaat mij lukken. Niet naar beneden kijken, dat gaat mij lukken. Eerste verdiep, tweede verdiep, derde verdiep, vijfde verdiep, zesde verdiep. Oké, niet kijken, John, het zal allemaal goed gaan. Niet kijken naar... Oh, waarom kijkt je naar beneden? Serieus, gasten, waarom kijkt je nu naar beneden? Echt, volledig in paniek. Maar ik keek dan naar mijn vader en die was niet in paniek. Dus ik dacht, oké, blijf focussen. Blijf focussen op pa. Blijf focussen op pa. Die is niet in paniek. Ik heb geen reden om te panikeren. Oké, rustig blijven, rustig blijven. Een leuk feitje. Toen was die toren nog geen 144 meter hoog. Maar ze hadden besloten om 2 extra verdiepen op het gebouw te zetten. Dus die paal moest eerst helemaal naar boven gaan voordat hij naar elk verdiep kon gaan. Dus op een gegeven moment zat je zelfs boven de toren. Ik was er echt niet goed van die dag. Ik had het nooit vergeten. Maar opnieuw, ook dit. Na een aantal weken, een aantal maanden ging dat beter. Ik was eraan gewend geraakt. En tot op het moment dat ik was bij de brandweer en ze hadden mij gevraagd om in de kooi te gaan van de ladderwagen. En die schuift 20 meter omhoog om iets te spuiten, maar dat was gewoon een oefening. En dus ik ging erin, harnas aan, erin, 20 meter omhoog en ik was mijn werk aan het doen en zo. En in één keer besefte hij van, hey, ik heb geen last meer van hoogtevrees. Ik kan dit aan. Ik heb er geen problemen meer mee. Dus ik dacht bij mezelf, wat kan ik doen om te bewijzen dat ik echt geen hoogtevrees meer had? Dus ik dacht, ik ga een bungee jump doen. Dat is het enige wat mijn vader niet durft doen. Ik dacht, die moet ik eens doen, om hem gewoon eens een punt te bewijzen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik was, na een tijd was ik naar Nieuw-Zeeland gegaan. Daar ben ik ook heel radicaal tot geloof gekomen. Ook al waren mijn ouders al gelovig, daar ben ik echt, echt tot in een diepe relatie met God. En ik kwam in een plaats die Queenstown noemt. En iedereen die een beetje van extreme sport af weet, die weet dat Queenstown is the place to be voor extreme sporten. Dat is ook de geboorteplaats van de Bungee. Dus ik dacht, ja, heel symbolisch, daar moet mijn eerste zijn. Ik ga dan naar het bureau voor het te boeken. En de boekenagenten legden uit van, ja, nog een paar uur wachten voor de bus. En dan, als de bus hier is, kan je meegaan naar de plaats van de Bungee. Oké, ik zei, is goed. Ik was gaan wandelen. Want ik had nog tijd en Queenstown is prachtig mooi. En tijdens het wandelen begin ik zo na te denken over die sprong. Ik ben zo na te denken dat ik naar die brug ga lopen. En als ik mijn benen ga vastmaken. En dat ik voor dat platform kom te staan en dat ik moet springen. En op dat moment, dat ik al die dingen over begon na te denken, kwam de angst terug. Maar de angst kwam niet alleen terug, die kwam 7 keer zo erg terug op mij. Die kwam zo zwaar op mij dat mijn benen die werden een zwaar lood. Mijn longen waren samengeperst. Ik had klamme handen, koud zweet. En ik kon alleen maar op mijn knieën gaan van schrik. Terwijl er nergens in mijn omgeving een hoogte... Er was nergens een hoogte om bang van te zijn. En ik dacht, Heere, nee, wat is dit? Ik heb dat al overwonnen. En de Heer liet mij nadenken over elke keer dat ik een hoogte overwonnen had. Elke keer dat ik de ladder opging, dat ik de stelling, de schaarlift, de lift van een hoog gebouw opging, liet hij mij erover nadenken. En hij zei, wie was er bij u op dat moment? Wie was er naar u aan het kijken? Ik zeg, ja, Heer, dat was mijn vader, die was er naar mij aan het kijken. En toen zei hij gewoon heel simpel, wie is uw vader? Ik zeg, u Heer, u bent mijn vader. En ik roep dat nog eens uit. Ik zeg, Heer, u bent mijn vader. Op het moment dat ik die woorden uitsprak, kwam er een gewicht van mijn schouders af. En ik voelde mij vrij. En ik voelde mij zo vrij, ik was klaar om een marathon te lopen. Echt waar, ik was zo gevuld met vreugde, dat ik spontaan begon te zingen. Bless the Lord, oh my soul. Ik ging al zingend die bus op. De mensen dachten echt dat ik gek was. Duizenden maal, duizend uur de vrouw. Christus, God. En nu de mannen. 10 maal, 10.000. Terug de bus af. Yay! Bless the Lord. En die dachten echt dat ik gek moest geweest zijn. Maar het was zo gevuld met vreugde. Ik kon niet anders. Ik kon mijn eigen niet stoppen. Ik ging dan naar de brug gaan kijken, want er waren veel mensen voor me natuurlijk. En één voor één zag ik hoe ze van de brug moesten afgeduwd worden, want ze hadden schrik. Ik dacht, oh, dat gaat leuk worden. Dus het was mijn... Het was aan mij. Dus ik naar de brug. Ze doen mijn benen vast. En ik mag naar het randje gaan. Maar mijn benen waren al vast, dus ik moest lekker springen. Dus lekker springen naar de rand. Oké. En op dat moment, ik kijk naar beneden. En de Heer zei naar mij, kijk eens naar beneden. Wat zie je? Ik zeg, Heer, ik heb die sprong al 10.000 keer gedaan. Inderdaad. Wat jullie natuurlijk niet weten, is dat ik elke keer ik naar Griekenland op vakantie ging, dan gingen we daar naar de haven en dan gingen we daar van de kade af sprongen we het water in. Die sprong was niet anders. Die was zo bekend. En het viel mij op hoe opnieuw God gewoon naast mij stond te kijken. En op dat moment, David, je mag de volgende Op dat moment gebeurde dit. I jumped in the river. And the river was so fine. Ja, David, je mag terug naar de tekst gaan als je wil. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Als jullie twijfelen of dat je wel kinderen van God bent, als jullie daaraan twijfelen, dan moet je eens denken, waarom ben je naar hier gekomen vandaag? Omdat jullie geleid werden door zijn Heilige Geest. Als je eraan twijfelt, jullie waren vanmorgen ook aan het zingen. Niet omdat je een leuk liedje wil zingen, maar omdat je geleid bent door de Heilige Geest. Daarom bid je. Daarom heb je een overtuiging. Jullie zijn kinderen van God. Twijfel daar niet aan. Want je hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. Ik was ervan overtuigd dat ik mijn angst zelf overwonnen had. Maar ik was nog altijd de slaaf van mijn eigen angst. Want er is maar één die u daarvoor kan bevrijden. Hij is God. God onze Vader. Op het moment dat ik hem aanroepte, Papa, Abba, Vader, u bent mijn Vader, was het gewicht van mij afgevallen. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Op dat moment getuigde mijn geest. Want ik was spontaan aan het zingen. Er was geen moeite. Er was alleen maar een drang om hem te prijzen. Nu zijn mensen en die denken soms van, ja maar, dat is heel mooi, je hebt echt een mooie connectie met God. Maar ik kan dat niet zo. Ik kan niet bidden. Ik kan niet in zijn aanwezigheid komen. Ik weet niet wat hij wel naar mij wil luisteren. Toen ik in Nieuw-Zeeland was, de enige manier om met mijn ouders contact te hebben, was via Skype. Een computerprogramma dat we elkaar konden zien en spreken met elkaar. En mijn ouders, die hadden hun laptop dag en nacht aanstaan. Voor het geval van dat ik zou bellen, zodanig dat ze mij eens konden zien en horen. De inhoud van mijn gesprek was bijzaak. Maar ze wouden mij gewoon eens zien en gewoon eens horen. Mag ik u nu eens vragen? Dat zijn de woorden van Jezus. Hoeveel meer? Hoeveel meer wil hij u horen? Hoeveel meer wil hij u zien? Er zijn ook mensen die denken dan van, ja, maar ik ga echt, ik blijf in de fouten gaan. Ik blijf vallen. Ik blijf mijn handen vuil maken. Er is geen één vader die, als hij zijn kind ziet opgroeien, en die valt, dat hem er een schop gaat bijgeven. Er is geen één vader die dat gaat doen. Die gaat zijn kind oprapen. Die gaat stof af zijn broek doen, stof af zijn handen doen en loop maar verder. Dat is zijn wil. Technisch gezien moet ik hier eindigen, maar ik kan hier nog niet eindigen. Ik ga een oproep doen. Want er zijn mensen, inderdaad, ik heb het gemakkelijk gehad. Ik heb een goede vader gehad. En ik kan het aanvaarden van God is, als mijn vader is gemakkelijk voor mij. Maar er zijn mensen die wel, toen ze aan onze vader gevraagd hebben om een brood te krijgen, die wel een steen gekregen hebben. Er zijn mensen die door angst gebukt gaan, die niet eens tussen het volk kunnen komen, die hun schamen voor alles wat er ook mag zijn in de wereld. Ik wil jullie zeggen, we zijn hier als een gemeente en we willen je daar ook bij helpen. Ik denk, een relatie met God is persoonlijk en die moet je zoeken. Maar er zijn mensen die stap niet durven zetten. Maar ik vraag aan die mensen, als ze zich daarvoor geroepen voelen natuurlijk, om naar voren te komen. Als jullie echt denken, als jullie echt het zwaar hebben, van nee, ik durf niet naar de Vader te gaan. Dan mogen jullie naar voren komen.
Stappen. Als u goed geluisterd hebt door de aanbidding en door de woorden die gegeven zijn, dan is dat de roep vandaag. Spring in die rivier. Geef de controle over. Stap naar hem toe. Kom naar hem toe. Hij heeft alles voor je. Dat is waar dit korte stukje over gaat ook. ZZZN. Weet u wat dat betekent? Goed zo. Dankjewel. Dit kreeg ik van een oudere collega die niet meer gelovig is. Maar deze tekst kende die nog wel. Zij zoekt zichzelf niet. Waar komt dat vandaan? 1 Korinthe 13, vers 5. Staat inderdaad, als we de volgende dia zien. Zij zoekt zichzelf niet. Het grootste probleem in deze wereld is dat we onszelf zoeken. Is onszelf. Eigenlijk ook het enige wat we echt hebben. Dat is onszelf. Waarom zijn we bang om in die rivier te stappen? Omdat we onszelf niet willen kwijtraken. Omdat we onze eer niet willen kwijtraken. Dat we bang zijn dat we zelf een vlekje of schade lijden. Waarom was John bang om te springen? Waarom was John bang om die trap op te klimmen? Dat je jezelf beschadigd raakt. Waarom worden mensen boos? Omdat ze bang zijn dat je zelf iets tekort komt. Vaak. Waarom reageer je vaak geïrriteerd? Omdat er iets in jezelf zit wat je niet wil overgeven. Waarom zijn mensen jaloers? Omdat je denkt dat je zelf iets tekort komt. U hoort het al, het grootste probleem zit hem hier in jezelf. Zij zoekt zichzelf niet, zegt de Bijbel. Het grootste probleem in deze wereld, geloof ik, is jezelf. Eigenlijk is het, ik heb ontdekt, er zijn niet zo vaak therapieën die overal goed voor zijn in de geneeskunde. Maar er is toch een therapie, geloof ik, ben ik steeds meer van overtuigd, die wel geldt en die goed is voor allerlei soorten kwalen en ziektes en symptomen en ellende. Dat is dat je jezelf overgeeft aan God. Daar ben ik wel langzaam van overtuigd geraakt. De meeste problemen wortelen zich in jezelf. Omdat je jezelf niet durft over te geven. Daar komen de meeste ellende vandaan. Sommige mensen zijn zo verschrikkelijk beu van zichzelf. Ik hoorde een atheïst zeggen. Dus ik heb mijn hele leven lang mezelf gezocht. Ik ben blij dat ik niet in de eeuwigheid geloof. Want dan word ik nog de hele tijd geconfronteerd met mezelf. Dat was wel iets voor te zeggen eigenlijk. Ja, dan moet je stoppen met jezelf te zoeken. Ja. Weet u wat het meest gebruikte woord is in de hel? Ik. Ja? Ik. Volgende diaatje. Deze tekst gaat erover, wie zijn leven vindt zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden. De volgende, we gaan die even één voor één bekijken wat er nou precies staat. Wie zijn leven vindt, wat is nou dat je leven vinden? Nou, dat houdt in dat je je leven zoekt. Vinden houdt in zoeken. Het woordje wat hier staat betekent ook dat je actief zoekt en dan iets vindt. Als je voortdurend jezelf bezig bent jezelf te zoeken, dan ben je bezig om jezelf te vinden. Maar ik zal u zeggen, de meeste mensen raken teleurgesteld. Ze komen van een koude kermis thuis. Het was ook een probleem bijvoorbeeld bij Job. Ik weet niet of je wel eens Job gelezen hebt. Maar als je goed leest, dan staat er in bepaalde hoofdstukken moeten dus letten hoe vaak Job spreekt van ik. Hoofdstuk 29 tot 31. Ik heb iemand die heeft het voor me nageteld. Maar 170 keer. Ik, mij en mezelf. Ik, mij en Job. En mezelf en ik. Ja? Het was ook het probleem van Job. Hij zocht zichzelf te veel. En in hoofdstuk 42 komt hij uiteindelijk tot deze conclusie. Dan zegt hij, uiteindelijk als God gesproken heeft uit een wolk, dan zegt hij, ik walg van mezelf. I abhor myself, staat er in het Engels. Nou, Job, eindelijk heb je je les geleerd. Je was op zoek naar jezelf al die tijd. Maar nu, ik walg van mezelf. Ja. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Ja, iemand vroeg ooit aan het hoofd van een psychiatrische afdeling. Ik neem aan dat deze mensen die hier op de paas liggen, dat die niet zichzelf zijn. En het hoofd van die afdeling die antwoordde, integendeel, deze mensen zijn te veel zichzelf. Ze denken aan niets anders dan zichzelf. Ze zitten vastgeroest in zichzelf. Daarom zijn ze hier. Hoofdprobleem, wortelprobleem nummer 1, jijzelf. Zij zoekt zichzelf niet, zegt de Bijbel. Wie zijn leven vindt, dus wie zijn leven zoekt, wie zal het verliezen? Volgende. Wie zal het verliezen, ja. Jezus zegt toch niet voor niets, wat baat het als je de hele wereld wint, maar schade leidt aan je ziel. Als je zo bekendheid verwerft, maar schade leidt aan je ziel. Als je bovenaan de maatschappelijke ladder staat, maar schade leidt aan je ziel. Het woord verliezen betekent letterlijk vernietigd worden of verwoest worden in de hel. Als jij je hele leven op zoek bent naar jezelf, dan zul je jezelf verliezen. Dat is een wetmatigheid. Hoe meer je zoekt naar jezelf, hoe meer je jezelf verliest. De meeste mensen raken in de knoop als ze zichzelf gaan zoeken. Want je komt er niet uit. Het is één warbel. Onszelf is niet gemaakt om onszelf te analyseren. Jij bent gemaakt om jezelf over te geven aan God. Je bent gemaakt om te springen in het diepe. Je bent gemaakt om jezelf toe te vertrouwen aan God. En dan zul je jezelf vinden. Want dat is de volgende diaatje. Wie zijn leven verliest omwille van mij. En dan moet u goed begrijpen, dit verliezen is niet zomaar dat je het weggooit, je leven. Het is niet zomaar dat je jezelf, want sommige mensen interpreteren dit natuurlijk verkeerd. Bepaalde bevolkingsgroepen die zichzelf kastijden en zichzelf helemaal verloochenen om zichzelf te verloochenen. Een bekende groep zijn de sadhus in India. Dat zijn van die zogenaamde zelfkastijdingsheiligen die op een matje gaan zitten en zichzelf met een zweep slaan en allerlei gekke dingen doen. Nou, inmiddels zijn ze er wel achter dat dat niet werkt, want die mensen die zijn letterlijk zo waardeloos. Ze zien zichzelf ook als waardeloos, maar ze hebben ook helemaal geen waarde meer. Dat ze in India nu revalidatiecentra hebben opgericht om deze mensen te revalideren. Dat ze nog van iets van enigerlei waarde kunnen zijn voor de maatschappij, dat ze weer normale burgers worden. Dus het zomaar jezelf verliezen om jezelf te verliezen, dat bedoelt de Bijbel niet. Maar de Bijbel doet, staat er duidelijk achter, maar wie zichzelf verliest, de volgende, omwille van mij. Er staat om mij of in mij. Dat je kan jezelf verliezen in hem. Je kan jezelf opgeven of opzij zetten voor hem. En als je de context van dit stuk leest, dan gaat het Matthäus 10, de uitzending van de discipelen. Het gaat erom dat mensen uitgezonden worden, dat het evangelie verkondigd wordt. Dat mensen soms dingen moeten doen die niet zo populair zijn voor mensen. Er staat, een aantal dingen zal ik er even uit citeren. Maar bijvoorbeeld dit. Jezus zond de 12 uit. Ik zend u als schapen midden onder wolven. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, dochter en moeder. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is me niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Als je jezelf overgeeft, omwille van hem, omwille van het evangelie, dan moet je soms niet populair zijn. Kan het soms zijn dat er zelfs scheiding komt tussen jou en je geliefde. Maar Jezus vroeg ook niet aan zijn moeder of hij mocht sterven aan het kruis. Begrijpt u dat het belangrijker is dat je meer van God houdt dan van mensen? Want mensen zullen je tegenhouden. Dat moet je niet doen, dat is niet goed voor jezelf. De hele wereld is daarop gericht. Je moet jezelf ontplooien. Je moet jezelf ontwikkelen. Je moet assertief zijn. Je moet jezelf verwezenlijken. Dat is de wereld opgericht. Maar de Bijbel is precies leert ons eigenlijk precies het tegenovergestelde. Paulus zegt, ik leef niet meer voor mezelf, maar ik ben gestorven en Christus leeft in mij. In 2 Korinthe 5 staat, hij is voor ons gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. We zijn gemaakt om te leven voor God, niet voor onszelf. Daarom vermaan ik u, Romeinen 12 vers 1, met beroep op de barmhartigheid van God, dat je je lichaam stelt als een levend, heilig, God welgevallig offer. Dat jij jouw lichaam stelt als een offer voor God. Een levend offer. Dat is vervelend met een levend offer, want je kan van het altaar opstappen en weglopen. Daarom is het ook elke dag weer een keuze om jezelf over te geven omwille van hem. Zelfovergave is de therapie van alles. Het verlos je van jezelf. Het bevrijdt je van je complexe ik. En het is elke dag weer een keuze om dat te doen. Je bent ervoor gemaakt om te springen, John. Was het leuk? Je hebt nog niet verteld, John, of het leuk was, die sprong. Heb je ervan genoten? Ik weet zeker, ik zie hem stralen van oor tot oor. Het is leuk om te springen in het diepe. Want wat gebeurt er als je jezelf overgeeft, de volgende? Dan zal je het vinden. Je zal het leven vinden. En dat is mooi. Het is eigenlijk hetzelfde woordje als wat er staat wie zijn leven vindt. Maar vinden kan ook nog iets anders betekenen. Het kan ook betekenen bij toeval ontdekken. By surprise. Verrast worden. Stoten op, staat er ook. Als je jezelf hebt overgegeven aan God, omwille van hem, en je hebt gezegd, 's morgens, Heer, vandaag niet mijn plan, maar uw plan. Laat uw wil geschieden. Dan merk ik steeds meer en meer dat je in de loop van de dag verrassende dingen tegenkomt. Dat het leven als het ware een verrassing is. Wauw, dat is een leuke ontmoeting geweest. Dat is bijzonder. Ik had vanmorgen niet bedacht dat ik die persoon tegen zou komen. Ken hem in al uw wegen, zegt de Bijbel. Dat betekent overal waar je gaat, waar je loopt, kom die verrassingen tegen. Ontdek je ineens, hey, wauw, dit is echt leven. Dit is echt, dat had ik nooit zelf bedacht. Als je je leven zelf in eigen handen houdt, als je jezelf zoekt, is het maar een saaie sleur van dag naar dag. En blijft het zoals het altijd al gegaan is, al jarenlang. Maar als jij je leven bewust op het altaar legt en bewust overgeeft aan God, dan ga je echt leven vinden. Je ontdekt ineens, wauw, er is zoveel meer. Het leven met God is leuk. Leven met God is geweldig. Leven met God is goed. Hij overlaat je elke dag weer opnieuw met verrassingen. Dat is genade, hè? Met gunst overladen. Dat is genade, met gunst overladen. Elke dag word je opnieuw met gunst overladen. Je ontdekt telkens weer nieuwe dingen in het leven. Wauw, dit is mooi, bungee jumpen. Noem maar een voorbeeld. Het is leuk in die rivier te springen. We hoeven niet allemaal geen bungee jumpen, hoor. Dat is niet de boodschap van vandaag. De boodschap is dat u uzelf niet moet zoeken. Je ontdekt dat je alle dingen in hem vermag die jouw kracht geeft. Je ontdekt dat al het mijne is het uwe, zegt Jezus tegen de oudste zoon. Alles is van u en u bent van Christus. Als jij jezelf aan God hebt overgegeven, dan is alles wat van hem is, is van jou. Dat is leuk. Dan is er ineens veel meer te bereiken. Weet je, die oudste zoon, hebben we het van de week over gehad op de herstelcursus. De oudste zoon, die was thuis en die mopperde en klaagde en dat hij niet genoeg had. Maar de vader zei tegen hem, ja, maar al het mijne is het uwe. Met andere woorden, je had er gebruik van kunnen maken. Je had er aanspraak op kunnen maken. En heel veel oudste zonen zijn er hier ook. We leven al jarenlang in het koninkrijk misschien. Maar je bent nooit naar binnen gegaan bij je vader in de koelkast en is lekker gekeken wat er stond. Je hebt nooit eens gevraagd om een feestje. Dat is ook jammer. Weet je, ik moet er toch niet aan denken dat mijn zoon bij me komt en zegt, papa, mag ik alsjeblieft een boterham? Alsjeblieft, papa, ik wil een boterham eten. Dat wil je toch niet? De koelkast is open. Ga je gang. Weet je, ik wil dat ze zich thuis voelen. Maar let wel op, David. Nee, maar dat... Weet je wat wij... dat is wat wij denken allemaal, hè? Maar God geeft eigenlijk een open uitnodiging. Al het mijne is het uwe. Dus er is zoveel te vinden in mij. Er is zoveel te ontdekken in mij. Er is zoveel meer nog. We zijn nog zo, we zien nog zo beperkt. We hebben nog... We beperken onszelf. Omdat we onszelf zoeken. Maar we zoeken niet God. Je bent nooit zozeer jezelf dan wanneer je helemaal van hem bent. Door hem lief te hebben, ga je automatisch jezelf ook lief hebben. Het leuke is, het bijzondere is, als je jezelf geeft aan Jezus, dan raak je jezelf niet kwijt. Maar je vindt jezelf terug. Je ontdekt pas eigenlijk echt wie je bent, als je God leert kennen. Dat is het mooie. Die jongste zoon, die ging op pad, die dacht zichzelf te vinden toen hij, feestjes dacht. Ja, we gaan het maar zoeken in de wereld. We gaan mezelf, ontplooien. Ik ga mezelf ontwikkelen, zoals de wereld zegt. Maar uiteindelijk vond hij zijn identiteit toen hij terugkwam bij zijn vader. Want die vader zei tegen hem dat hij nog steeds een zoon was. Hij ontdekte dat hij zoon was. Je identiteit vind je door jezelf weg te geven aan God. Niet door jezelf vast te houden. Zij zoekt zichzelf niet. Laatste plaatje. Als u iets onthoudt van deze preek. ZZZN. Dankjewel Joost, jij wist het. Zij zoekt zichzelf niet. God houdt van u. En hij wil heel graag dat je jezelf aan hem overgeeft. En begrijp ik best dat dat moeilijk is. En zeker als je gekwetst bent en als je geschaad bent, zoals John net zei. Maar weet u, eigenlijk is overgave heel natuurlijk. Een klein kind wordt geboren in volledige afhankelijkheid van zijn ouders. Je moet je wel overgeven. Als je niet overgeeft, gaat niet goed. Je krijgt melk, je krijgt ineens een fles in je mond geduwd. Je moet wel... Het is overlevingsreflex, als je dat niet zou hebben. Overgave is heel eenvoudiger dan u denkt. Het zit van nature al in u, om jezelf over te geven. Spring in die rivier. We gaan het nog één keer proberen. Ja? U krijgt nog één kans. Nee. Laten we nog eventjes in die rivier komen, mensen. Ja, toch? Nou, kijk dan. Ja. Voel je vrij. En wees op je gemak. Maar besluit elke dag opnieuw, mensen. Dit is geen eenmalig besluit, hè? Ik weet niet of je nog goed geluisterd hebt vorige week aan Dylan de Bruin. Die zei, hij had zijn hart aan Jezus gegeven. Maar hij was nog steeds verslaafd. En later besloot hij niet alleen zijn hart aan Jezus te geven, maar hij gaf zijn leven aan Jezus. Overgave. Hij besloot om zichzelf volledig over te geven. En toen pas was hij bevrijd van zijn verslavingen. Heel veel problemen, ik zou bijna durven zeggen alle problemen, lossen zich op wanneer jij elke dag kiest om jezelf over te geven aan Jezus. En zeg, Vader, hier is mijn leven. Neem het maar, ga uw gang. Ik wil nieuw leven vinden in u. Ik wil het ontdekken in u. Ik wil mezelf niet meer zoeken. Ik ben beu van mezelf. Kies ervoor, elke dag opnieuw, om mezelf over te geven aan u. En dan ontdek ik nieuw leven. Sluit je ogen maar. Laten we dat gaan doen. Neem een gemakkelijke houding aan. Ontspan jezelf. Het is makkelijker dan je denkt.
Mag ik de Johns vragen, de Johns, om naar voren te komen en de witte vlaggen op te heffen als teken van overgave? En Sjaak, zit hier nog in? Sjaak, pak de vlaggen. Patrick, Alan, Kors, Joop. Jaap, dit is jouw moment.
En ieder die wil, voelt zich vrij. om een vlag te pakken.
Wees vrij, iedereen mag komen. Hoor je eigen naam. Hoor God je eigen naam zeggen.
Jezelf overgeven wil niet zeggen dat je nou ineens krampachtig gek moet gaan doen, hè? Jezelf overgeven wil gewoon zeggen loslaten.
Winanda.
En vind het in hem. Ik wil jullie graag voorgaan in een gebed. We samen gaan bidden, laten we onze ogen sluiten. Vader, we willen onszelf overgeven aan u. We zijn onszelf beu. Dat zelf moet van de troon af. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heer, ik besluit vandaag opnieuw om mezelf, mijn leven, over te geven aan u. Ga uw gang, Heer. Hier zijn de sleutels van mijn leven. Ik ben moe van mezelf, Heer. Ik zit in de knoop met mezelf. Ik loop met mezelf onder mijn arm, met mijn ziel onder mijn arm. Maar hier is mijn ziel. Heer, wilt u het uit de knoop halen? Ik weet dat het u toevertrouwd is, want u bent goed. U bent werkelijk goed. U bent barmhartig en genadig. U kent mij van voor mijn geboorte al. U weet precies hoe ik in elkaar zit. U kent mijn worstelingen en mijn strijd. Vader, vandaag geef ik mij opnieuw over aan u. Ik besluit het, Heer. Ik wil het, Heer. En help me, Heer, om het elke dag te kunnen doen. We geven onszelf.